Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Een carrière waar je gelukkig van wordt gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen.
We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je eigenlijk wat je wil?
En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten.
Ik ben Madelon Meester, hoofdredacteur van Intermediair.
En ik ben Anna van der Bremer, journalist voor de Volkskrant.
Dit is de Minder Werken podcast.
Want minder werken, wie wil dat nou niet? Geld beleggen, huizen verhuren, online cursussen verkopen, het valt allemaal onder een passief inkomen. Maar is het passief inkomen wel zo passief als het lijkt? En hoe realiseer je dit eigenlijk?
We gaan het hier over hebben met Patrick Verwijmeren. Patrick, welkom. Patrick is hoogleraar Corporate Finance aan de Erasmus Universiteit. En hij kon ons alles vertellen over beleggen. En we hebben Suzanne van Duin hier zitten. Die een eigen PR-bureau heeft en met haar bedrijf Vrije Meid ondernemers helpt om locatie onafhankelijk te werken. Suzanne, ook welkom.
Thanks.
Een kwart van jouw inkomsten is passief. Nou, we zijn natuurlijk benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt. Daar gaan we het straks over hebben. Anna, ik ben allereerst wel eventjes benieuwd. Jij hebt natuurlijk zelf ook meerdere boeken geschreven.
Mm-hmm.
Verdien je daar nog iets aan?
Ja, ik verdien daar nog wel wat aan. Dat boek, laatste boek is in 2019 gepubliceerd. Wordt nog steeds wel verkocht. Dus in die zin is het passief, omdat ik daar natuurlijk nu niks meer voor doe. Maar als ik dan ga kijken van, is het echt passief? Je bent natuurlijk, het was wel actief toen ik het schreef. En ik heb ook toen de tijd veel marketing, PR gedaan om te zorgen dat iedereen wist dat het boek bestond. Maar er zit nog wel een element aan. Door dat boek ben ik bijvoorbeeld lezingen gaan geven, online lezingen. En dat is wel een lezing die ik dus altijd live doe. Dus ik stop daar wel dat uur in. Alleen je maakt zo'n lezing één keer. En daarna kan je hem voor best wel, mensen betalen er best wel wat geld voor. Dus daar zit wel een soort passief inkomen randje aan. Maar ik vond het wel interessant toen ik dit hele passieve inkomen gebeuren ging researchen. Wordt het boek best wel vaak genoemd als voorbeeld van een passief inkomen. Terwijl als je kijkt naar, dan gaat het over boeken die echt bij een uitgeverij uitkomen. Uit worden gebracht. Dat echt wel heel erg tegenvalt wat mensen daar over het algemeen aan verdienen. Dat ik geloof dat 27.000 mensen per jaar een boek publiceren. En 90% verdient daar zo goed als niks aan. Dus dat is wel een kleine kanttekening.
Ja.
En jij? Heb jij een passief inkomen?
Ik heb ook lang gefreelanced. En ik werkte eigenlijk altijd via het oude uurtje-factuurtje model. En ik heb daar eigenlijk ook nooit over nagedacht dat je dat dus ook op een andere manier kan doen. Zoals jij, Suzanne, dat je inderdaad een online cursus begint. En dus ook geld verdient op de momenten dat je niet aan het werk bent. Dus dat vind ik wel interessant. En daar heb ik nooit over nagedacht eigenlijk.
Nou, even om te beginnen voor mensen die nog nooit over een passief inkomen hebben gehoord. Dat is natuurlijk een redelijk breed begrip. Wat verstaan we daaronder? Kunnen jullie dat
Ik denk dat Marlon het net zei. Ja, dus geld verdienen zonder dat je eigenlijk werkt op dat moment.
Ja.
Dat is passief inkomen. Dus een pensioen is denk ik het belangrijkste voorbeeld. Hmm. Dus veel pensioengerechtigden die krijgen natuurlijk geld uitbetaald zonder dat ze daarvoor werken. Maar dat hebben ze in het verleden wel gedaan. Dus vaak gaat er wel een investering vooraf zit erbij. Ja, dus ik denk dat je eigenlijk, je ziet vaak rentenieren, een beetje die kant. Dus dan stop je eigenlijk geld erin in het begin. En daarna leef je dus van wat je terugkrijgt. Nou, rentenieren werkt niet echt meer, maar beleggen dan. Of een vakantiehuisje verhuren.
Mm-hmm.
Ja, dus je begint eigenlijk met geld en daardoor heb je in de toekomst nog meer geld. Of je stopt er gewoon in het begin tijd in. En dan is het idee dat later geld oplevert. Dus je had het ook voor een boek met royalties of een hit componeren of een website, een cursus. Dat zijn een beetje de belangrijkste vormen, denk ik, van passief inkomen.
En komt er bij jou ook passief inkomen binnen, Patrick?
Nee, niet zoveel. Dus ik beleg. En dat kan natuurlijk gebruikt worden voor passief inkomen. Dus je stopt geld op een beleggingsrekening. En dat, als het goed is, wordt het ieder jaar meer. Of in ieder geval over de tijd wordt dat meer. En dat kun je natuurlijk eraf halen. En dan zou je passief inkomen hebben. Ik kies ervoor om dat te laten staan. Zodat in de toekomst, als het goed is, nog meer waard wordt. Eigenlijk de beginles van beleggen is rendement op rendement. Dat exponentiële. Mm-hmm. Ja, dat kennen we nu van de coronacrisis heel goed. Dus dan is de R is eigenlijk boven de 1. Dus dat gaat het steeds harder. Het verspreidt steeds sneller. Dat is natuurlijk met geld ook. Als je ieder jaar een bepaald rendement, ieder jaar 10% omhoog gaat, gaat het keihard omhoog op een gegeven moment. Maar dan denk je echt 10, 20, 30 jaar vooruit. Dus dat is mijn keus om het... Om het langer vast te zetten. Maar als je veel geld hebt, kun je natuurlijk ook voor kiezen om te beleggen, om het eruit te halen.
En zie jij dat ook als een soort van extra pensioen voor later? Wat je nu dus aan het beleggen bent? En...
Ja, in zekere zin. Het is denk ik echt een optie op vrijheid in de toekomst. En dus ik vind werken eigenlijk wat ik nu doe, vind ik erg fijn. En ik heb veel vrijheid en ik kan mijn tijd zelf indelen. Dus ik heb nog niet die behoefte om dat geld eruit te trekken. Om dan bijvoorbeeld vrij... Je koopt eigenlijk tijd natuurlijk met passief inkomen. Dus ik kies ervoor om dat niet te doen. Maar doordat ik het nu beleg, heb ik natuurlijk wel een optie in de toekomst om dan minder te gaan werken. Of in te stoppen met werken. Dat is een beetje hoe ik het zie. Dat als ik er behoefte aan heb om minder te gaan werken, dat die mogelijkheid dan er is.
Dat is een fijn idee.
En die behoefte heb je dus niet. Maar stel je gaat die behoefte krijgen, dan is die optie er. En dat is, geeft de rust.
Ja, precies. Een beetje flexibiliteit en vrijheid als dat nodig is.
Ja. En Susanne, jij hebt dus onder meer een... online cursus over locatie onafhankelijk werken en over hoe je een passief inkomen genereert, geloof ik?
Ja, niet helemaal. Tenminste, ik heb inmiddels eigenlijk meerdere cursussen. Ik heb een cursus over locatie onafhankelijk werken. Ik heb een cursus over PR met mijn PR-bureau. Ik heb net een cursus gelanceerd over het ontdekken van je missie, van wat je echt leuk vindt om te doen voor werk. En ik heb een soort van online programma, cursus, programma. Over het maken van een schaalbaar verdienmodel. Dus dat is wat je denk bedoelt met het passieve. Mm-hmm. Ja. En ik heb bewust gekozen dus om het schaalbaar verdienmodel te noemen. Omdat het inderdaad, het woord passief is soms een beetje misleidend. Omdat ik inderdaad, wat we allemaal net zeggen. Het is een soort investering die je doet. Ofwel in tijd ofwel in geld om er later passief aan te verdienen. Maar het is niet dat je het bereikt door passief te zijn.
Het klinkt heel erg alsof je slapend geld verdient.
Ja, maar... en dat kan hoor, letterlijk. Ik heb laatst een cursus verkocht toen ik sliep. Dus in principe kan ik slapend geld verdienen. Alleen, dat is meer marketing-wise zou ik dat ook zo zeggen. Maar als mensen dan echt kritisch doorvragen, het is niet dat ik niet meer werk, bijvoorbeeld.
Nee, en je hebt die cursus natuurlijk gemaakt.
Ja.
Dat gebeurde niet in je slaap.
Nee, er zit tijd in inderdaad. Maar los daarvan moet ik er nog steeds ook tijd in stoppen om hem te verkopen. Want mijn marketing is niet passief.
Ja, want hoeveel tijd gaat daar dan in zitten? Dus dan vraag ik me af, stel je hebt zo'n cursus. Mensen die luisteren denken, ik wil misschien ook zo'n cursus maken. Van hoe passief is het dan als je meerekent inderdaad hoeveel tijd het kost om zo'n cursus te maken en nog aan de man te brengen, de marketing?
Nou, niet heel veel tijd. In ieder geval, ik verdien er veel meer mee dan ik uurtje factuurtje had kunnen verdienen. Dus
daar een indicatie voor?
Ja, ik zit al heel veel te denken, want ik heb, ik ben heel open hoor. Ik heb dit jaar nu €60.000 omgezet tot nu toe. Dus dat is 10.000 per maand. Als je dat uurtje factuurtje moet werken, moet je flink wat uurtjes maken. Zeker als je natuurlijk niet zo'n hoog uurtarief hebt. Dus in die zin levert het mij meer op in minder tijd.
Ja.
Dus over minder werken gesproken, ik kan in minder werken en meer verdienen.
En is dat ook zo? Ga je ook minder werken doordat je niet meer verdient?
Ik doe dus wat ik leuk vind. Dus ik vind het heel moeilijk om minder te werken, omdat ik kan op zich minder werken en dan verdien ik nog steeds hetzelfde, maar dan heb ik weer meer tijd over. En dan denk ik, dan kan ik mooi een podcast starten. Dan kan ik mooi een boek schrijven. Dus ik vul die uren weer op. Maar doordat ik het geld verdien op een passieve manier, speel ik mezelf vrij om dus weer nieuwe dingen op te kunnen starten die in het begin nog niet iets opleveren, maar later weer wel. Net als een boek. Ja, dus ik heb nu de luxe om tijd te kopen, als het ware, om weer nieuwe verdienmodellen op te zetten.
Wat is voor jou het doel, zeg maar, om op deze manier te werken? Want Patrick zei het al even van, ik vind het eigenlijk gewoon een rustgevend idee. Dat ik weet van, ik kan in principe eerder stoppen misschien op een zeker moment als ik dat wil. Is dat voor jou hetzelfde?
Ik doe het juist eigenlijk om nu al een soort van mijn droomleven te leiden. Ik heb geen passief inkomen, dus eigenlijk voor later, of een beetje. Maar ik doe het nu meer op de korte termijn, omdat ik vrijheid koop eigenlijk. Of vrijheid heb gerealiseerd voor mezelf. Kijk, ik ben begonnen voor mezelf omdat ik overal wilde kunnen werken. Dus ik ben locatie-onafhankelijk gaan ondernemen. Dus ik heb ook als digital nomad op de wereld rondgetrokken. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik ben wel een beetje slaaf van mijn eigen bedrijf. Want ik moet wel blijven werken om geld te blijven verdienen. Dus ik zat altijd met dat laptopje aan het strand, zeg maar, toch nog even wat te doen. En dat is heel leuk dat het kan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik wil niet altijd hoeven werken. En dan is passief inkomen een uitkomst. Dat je dus wel een cursus maakt, of hè, ik ben niet te lui om te werken, maar dat er vervolgens ook iets kan binnenkomen als jij een keertje een weekje op een boot zit, of als je een keertje niet wil werken.
Ja.
Of als je een week ziek bent.
Ja, want wij hadden daar inderdaad van tevoren ook even over. Want ik heb inderdaad ook lang gefreelanced. En eigenlijk, ik ben sinds kort in loondienst, sinds een jaar. En ik heb nu voor het eerst dat als ik op vakantie ben, dat het ook echt, het is een beetje overdreven gezegd, maar het voelt meer als vakantie nu ik weg ben, omdat ik gewoon weet, ik krijg wel doorbetaald. En toen ik freelancede, voelde ik dan toch eigenlijk altijd de druk om toch nog wat werk te doen.
Dit. Dus ik kan nu op reis en dan kan ik nog steeds geld verdienen. En natuurlijk is het wel iets minder dan dat ik er echt keihard op zit de hele maand. Maar er loopt heel veel gewoon door.
Ja.
Omdat die cursussen doorlopen. En ook sommige cursussen duren meerdere maanden. En dan betalen mensen in termijnen. Dus dan krijg ik gewoon het gespreid binnen. Dat is helemaal lekker.
Maar dan zit er dus een element van vrijheid in. Wat je dus koopt. Dat gaf je net aan. Want ik kan ook andere projecten beginnen die misschien nog niet geld opleveren. Maar eigenlijk ook wel zekerheid. Dat je wil van er moet wel een steady inkomen zijn. Ook als ik niet
zegt. Want heel veel mensen denken natuurlijk dat ondernemen altijd heel onzeker is. Maar eigenlijk heb ik voor mezelf heel veel zekerheid ingebouwd. Zeker met van die lange termijn cursussen. En het is ook een element van schaalbaarheid. Want als freelancer zat ik altijd vol. Ik had altijd genoeg werk. Dus op een gegeven moment moet je nee verkopen. Want je uren zijn vol. Maar met een cursus hoef je nooit nee te verkopen. Want je uren zijn nooit vol. Ik kan ook 100 mensen helpen in een week met een cursus. Ik kan er ook 1000 verkopen. Ik kan er ook bij wijze van spreken 1 miljoen verkopen. Zonder dat het mezelf 1 miljoen keer meer moeite kost.
Ja.
Dus ik vind het ook heel mooi dat ik mezelf kan vermenigvuldigen, zeg maar.
En Patrick, ik ben wel benieuwd. Dit passief inkomen duikt overal op. Is dit een trend? En kan jij ook iets zeggen van, wordt dit misschien aantrekkelijker voor mensen omdat we in een coronacrisis zitten en misschien mensen onzekerder zijn over hun baan of over de toekomst, dat dit soort dingen juist extra aantrekkelijk worden?
Misschien wel. Ik denk dat vaak in crisis zie je natuurlijk dat veel mensen hun carrière heroverwegen of gaan heroriënteren. Dus dan kan dit wel een keuze zijn inderdaad om ervoor te kiezen om het anders aan te pakken.
Ja.
Dus in dat aspect is dat nu wel een goede tijd. En mensen worden natuurlijk steeds meer gewend aan het digitale. Dat heeft de crisis natuurlijk ook nog versneld. Dus dan wordt het misschien ook makkelijker om passief geld te verdienen met een website of met een cursus.
Mm-hmm.
Dus ik denk het wel. Ik denk dat er wel een versnelling heeft plaatsgevonden. En in beleggen zie je precies hetzelfde. Dat neemt ook heel erg toe. Steeds meer mensen gaan beleggen.
Ja. En zit daar ook een risico aan vast? Vraag ik me dan af. Omdat mensen misschien denken, ik wil dit ook wel. Toch een beetje dat vooroordeel van slapend rijk worden. En dan dat het in de praktijk net wat anders ligt.
Ja, het is vaak natuurlijk moeilijk in te schatten als je ergens aan begint wat de potentie is. Zeker denk ik met boekenschrijvers. Ik weet collega's op de universiteit, die schrijven dan ook een boek. En daar heb je zekere zekerheid van, omdat je natuurlijk aan studenten kunt voorschrijven. Dus dan weet je al dat honderden of duizenden studenten dat boek moeten kopen. Maar daar valt wel vaak vies tegen hoeveel werk daar nog in zit. Omdat de wetenschap die ontwikkelt zich. Dus je moet toch constant aanpassen. En online cursus hetzelfde. Het opzetten kost heel veel tijd om het goed te doen. Maar daarna komen natuurlijk constant vragen. En wil je verbeteringen aanpassen? En moet je nakijken of iets in die trend. Dus misschien is het ook soms wel een onderschatting van hoeveel tijd er nog in gaat zitten. Maar risico zit er uiteraard ook vast. Je moet natuurlijk wel kunnen voorspellen hoeveel je eraan kunt verdienen. En met beleggen is dat zeker per definitie onzeker.
Ja.
Ja. En is daar een bepaald model voor hoe je, hoe je die keuze maakt? Van gaat dit zich terugbetalen? Zeg maar? Je investeert er tijd of geld in en komt dat ook weer terug en wordt dat meer?
Ja, dat is dus heel lastig. Dus met beleggen heb je natuurlijk wel. Kijk, kun je natuurlijk tientallen, duizend, bijna honderden jaren kun je terugkijken om te zien wat de rendementen zijn. En dan weet je dus heel erg dat je eigenlijk moet spreiden. Dat je niet in één aandeel moet gaan zitten, maar in verschillende aandelen moet gaan zitten. Of niet alleen maar aandelen, maar koop ook obligaties. Of koop er een schilderij bij. Of investeer in verschillende dingen. Dus daar kun je wel een beetje een indicatie hebben. Als het natuurlijk echt iets heel persoonlijks is, en je eigen nieuwe website of cursus, is dat natuurlijk moeilijker in te schatten. En ook daar lijkt spreiden dan wel misschien aan te raden. Dat je niet al je tijd en geld in één cursus gaat stoppen, maar schrijf daarnaast ook eens een boek of iets. Ik moest al denken aan kennen jullie waarschijnlijk wel het boek van Timothy Ferris, de werkweek van 4 uur. Dus die wil ook zo'n leven van weinig werk en dan veel uitbesteden. En dus ook in lage lonenlanden en zo, dan mensen dingen voor hem laten doen. Zodat hij heel efficiënt in heel weinig tijd veel voor elkaar krijgt. Veel inkomen genereert en dus gewoon de wereld kan rondreizen. En als je dat boek leest, dan kom je dus gedurende het boek ook achter dat... Ja, als hij maar 4 uur per week werkt, kon hij ook dat boek niet schrijven. Dus dat boek is ook gewoon door een zo'n assistent een groot gedeelte in een lage lonenland geschreven. Dus dat vond ik wel, vond ik wel een goede manier om het combineren van wat hij toch al deed met nog extra inkomen genereren.
Ja, ja. Maar dat uitbesteden, dat zit inderdaad in dat boek. Van, doe jij dat ook?
Ja, bij mijn PR-bureau, de Snapper, wat ik met mijn compagnon run. Daar hebben we ook deels passief inkomen door de cursus. En deels passief inkomen eigenlijk doordat we geld of werk uitbesteden en daar weer marge pakken. Want uitbesteden is denk ik een beetje een onderschat verdienmodel voor passief inkomen. Mensen vergeten dat je ook werk kan uitbesteden. En als je daar dus een marge pakt, dat ook passief inkomen is. Want iemand anders doet het werk en jij houdt er nog wat aan over. Dus dat doen wij ook. En dat is dus eigenlijk natuurlijk hoe de meeste mensen, hoe de meeste bedrijven hun geld verdienen. Ja. Albert Heijn maakt ook winst doordat iemand anders het werk doet, dus zij daar marge op pakken.
Elke maand bellen we met een bekende Nederlander om te vragen naar zijn of haar werklessen. En dit keer is dit NOS-presentator Simone Wijmans.
Voorheen was ik in mijn carrière altijd van, nou, dingen komen op mijn pad. Natuurlijk, ik wilde altijd heel graag bij de radio werken. Maar ik had niet zo wat andere collega's bijvoorbeeld hadden. Nou, ik wil als ik 28 ben, wil ik Met het oog op morgen presenteren. En dan dacht ik altijd, ja, maar... Mensen die Met het oog op morgen presenteren, zijn van die oude witte mannen. Daar kom je toch nooit? Of hoe zie je dat voor je? Dan zei ik niet wat ik wilde. Of dan sprak ik het niet uit. En dat doe ik nu wel meer. Gewoon uitspreken wat je wilt. Wat je dromen zijn, wat je ambities zijn. Nou, dat is soms best wel eng. Want dan, ja, je legt wel op tafel ook je onzekerheden. Van, kan ik dat wel? Of hoe gaan we dat doen? Maar dat is wel iets wat ik afgelopen jaren heb geleerd. En soms ook echt vragen als je iets wilt in je carrière. Als je een bepaalde klus wilt doen of een bepaalde uitzending wilt doen. Voorheen dacht ik, nou ja, ze zien toch dat ik dit kan. Ze komen wel naar mij toe. Nee, je moet gewoon zeggen, oké, ik wil dit doen. Toch een groter ego tonen. Want mijn ego is niet zo heel groot. Ik ben niet heel erg van, oké. Maar je moet toch soms, van, je wil dit toch. Dan moeten we daar ook echt aan gaan werken. Dan moet je het ook uitspreken wat je wilt. Maar nu, ik ben dat nu wel aan het doen. En en je ziet dat mensen enthousiast zijn. En meer van je willen weten. Van wie ben je nou eigenlijk? Want we zien je in het journaal. Maar we zouden graag meer van je willen horen of zien.
Ik vind het wel interessant bij inderdaad zo'n boeken als dat van Timothy Ferris. En sowieso, weet je wel, het is natuurlijk zo'n hele stroming over passief inkomen en financiële onafhankelijkheid, waar we het eerder ook over hadden. Maar ik ben heel erg opgevoed met het idee van je moet hard werken en werken voor je geld. En voor mij voelt het ook een beetje inhalig soms, zeg maar, om veel geld te vragen voor iets en om zo gefocust te zijn op geld. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie dat eigenlijk allemaal hebben. Anna, hoe is dat bij jou?
Ja, wel heel herkenbaar wat jij zegt. Mm-hmm. Mijn ouders waren allebei leraar. Later is mijn vader bij de gemeente gaan werken. Nou ja, dat was niet een enorme inkomstenbron. En zij hadden gewoon braaf hun geld op een spaarrekening, maar redelijk risicoloos. En wel, ja, heb ook meegekregen van als je geld wil verdienen, moet je ervoor werken. En überhaupt die ondernemersgeest van dat je dingen kan uitbesteden of er inderdaad een marge op kan pakken. Dan zit dan toch, ligt denk ik best wel aan je opvoeding ook, hoe je daarover denkt. Kleeft voor mij ook een beetje aan alsof je dan jezelf aan het verrijken bent. Omdat je dat dan niet als voorbeeld hebt gehad.
Maar heb jij ook zo'n soort opvoeding gehad? Of ben je juist op een hele andere manier?
Nee, ik heb ook redelijk wel de... Kijk, ik denk dat iedereen bijna in Nederland die opvoeding heeft gehad. Van, hé, je moet hard werken voor je geld. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Je moet niet opscheppen. Je moet vooral niet rijk worden met weinig.
Ja. En ook niet veel over geld praten.
Nee. Want ik zelf schrijf en deel ook heel veel over geld. Omdat ik vind dat het je vrijheid oplevert. En waarom niet, zeg maar. En ik doe het niet voor geld, ik doe het voor vrijheid. Geld is een middel voor iets anders, voor wat je echt wil. Ik zie er niet echt iets negatiefs aan. Ik geloof namelijk ook oprecht dat mijn cursus iemand beter maakt. Ja. Dus als iemand die cursus koopt en diegene is daar blij mee en ik verdien daar geld aan, dat is toch gewoon eerlijke handel. Dat is niet anders dan dat de bakker een brood bakt, zeg maar, vind ik.
Nee.
Het is ook niet dat ik niet werk natuurlijk. Alleen ik werk op een andere manier. En dat snappen niet alle mensen, denk ik. Waardoor het over kan komen als van, oh, ze doet niks en toch verdient ze geld.
En is het inderdaad, dat vraag ik me dan ook af, want we hadden het net over dat spreiden en ook over dat je na moet denken van wat is een goede investering, zeg maar? Dus ook wat levert geld op? Maar ik vraag me dan af, gaat dat dan ook wel eens ten koste van de inhoud? Dus dat je iets anders eigenlijk inhoudelijk interessanter zou vinden om je daarmee bezig te houden, maar dat je toch een andere richting kiest omdat het lucratiever is.
Nee, ik doe echt alleen wat ik leuk vind. Ik vind plezier een van de belangrijkste dingen aan werken. Daarnaast moet het geld opleveren voor mij. En ik moet locatie onafhankelijk kunnen blijven. Dat zijn mijn drie pijlers voor mezelf.
Ja.
Dus ik zou nooit een cursus maken puur omdat ik denk dat het geld oplevert, want dan gaat het ook niet. Dan ga je het ook niet aan de man kunnen brengen. Dit marketing element is zo belangrijk bij dat verkopen van cursussen. En je gaat niet iets verkopen waar je niet zelf enthousiast van wordt. Weet je, ik maak cursussen over dingen waar ik zelf ook echt achter sta. En daardoor practice what I preach. Ik adem ook echt, zeg maar, wat ik verkoop. En daarom verkoop ik het ook makkelijker.
Ja, want het is wel grappig. Want ik zat ook na te denken over dit passief inkomen. Je ziet ook de jongeren best wel geïnteresseerd zijn in dit hele idee van hoe kan ik nou op die manier geld verdienen. Dat het mij ergens een beetje deed denken aan het ik wil beroemd worden. Dat het soms heel erg over het eindstation gaat. Van geld verdienen met weinig doen. Maar het middel waarmee, waarmee dan? Dat dan soms wordt vergeten.
Ja.
Dat je net een beetje ondergesneeuwd raakt.
Ja, van je kan wel een boek willen schrijven om inderdaad dan een passief inkomen te genereren. Maar waar gaat dat boek over? En is dat wel echt authentiek, intrinsiek je motivatie waardoor het een interessant boek wordt? Maar ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken.
Soms lijkt het wel alsof je er een beetje inrolt. Dat het moeilijk is als jongere om echt te bedenken van dit ga ik doen en zo passief geld verdienen. Maar dat je misschien van je eerdere banen of ervaringen denk van, hier ben ik goed in of hier weet ik nu veel vanaf en dit kan ik misschien op die manier inzetten. Hè, zeker met passief inkomen heb je natuurlijk vaak al geld nodig of al bepaalde vaardigheden. Je moet natuurlijk iets kunnen vertellen of iets kunnen opzetten waar anderen iets aan hebben. En dat is natuurlijk in het begin van je carrière misschien wel lastig. Dus ik denk wel dat je zeker eerst al wel moet zorgen dat je echt veel dingen leert en of eventueel al geld verdient wat je kunt inzetten.
Je kennis in huis hebt of inderdaad startkapitaal misschien als het met over beleggen gaat.
Ja,
dat zie ik ook wel bij mijn cursisten, zeg maar, dat de meeste mensen zijn al bijvoorbeeld freelancer. Ze hebben een bepaalde skill en ze zijn een beetje verveeld misschien omdat ze dat al jaren doen. Of ze hebben zoiets van, ik zit altijd vol, hoe kan ik nog meer mensen helpen? En dan is, zeg maar, de next step van, misschien kan je een cursus maken zodat je met een online product meer mensen kan helpen en ook niet altijd aan het werk hoeft te zijn.
Ja.
Dus het is meer dat het dan voortvloeit uit. Ik heb zelf dus niet cursisten die puur zeggen, ik wil passief inkomen en slapend rijk worden. Vertel me even snel hoe ik dat kan doen. Die mensen dus zeg ik ook van, zoek lekker een baan. Dit is niet de goede motivatie.
Mm-hmm. En kun je uitleggen trouwens over hoe je van inderdaad die ploeterende freelancer met je uurtje factuurtje, je zit tegen een plafond op, want je hebt nou eenmaal zoveel uren in de week en meer klanten kan je niet aan.
Ja.
Hoe kom je dan naar dat schaalbare verdienmodel?
Ja, dat heeft ongeveer 2 jaar geduurd. Dus het is ook echt niet dat je eventjes een cursus maakt en de rest van mijn leven ga ik achterover zitten. Dat is echt totaal niet hoe het gaat. Ik was dus op reis en ik was continu aan het werk. En ik leefde wel een heel lekker leven à la Tim Ferriss. Maar toch dacht ik ook van, ik wil niet elke keer hoeven werken. En toen dacht ik in eerste instantie van, dan ga ik naar een e-book maken. En dan kan ik dat inderdaad verkopen voor €15 of zo. En dan, chill. Maar je moet best wel veel boeken van €15 verkopen voor je dat je daar een beetje van kan rondkomen. En dan komt het dus weer neer op die marketing. Hoe breng je dan zo'n boek aan de man? Hoe zorg je ervoor dat mensen van je boek weten? Ik verkocht er dan misschien 10 per maand. Dus dat is €150. Ja, leuk extraatje, maar daar kan je niet van leven. Dus toen zat ik heel erg te zoeken van, wat dan? Wat kan ik dan doen? En begin vorig jaar kwam mijn boek uit over locatie-onafhankelijk werken. En toen viel een beetje het kwartje dat ik dacht van, hier moet ik ook een cursus over gaan maken. Want iedereen die dan meer wil weten na het boek, die kan dan die cursus kopen. En dan heb ik ook al een soort van mijn marketing geregeld, want het boek wordt verkocht. En als 1% doorstroomt naar de cursus, dan zijn het ook weer een paar mensen. En zo rolde ik erin. En dat sloeg ook dus echt meteen aan.
Want die eerste cursus die jij maakte, die op Instagram, die was volgens mij kostte 16,50 per persoon, geloof
ja,
ik.
Ja, ik heb dat dus inderdaad nog way back. Inderdaad, ja. dat tel ik niet eens echt meer mee. Maar inderdaad, okay. Ik heb inderdaad ook nog een soort van, ja, proef was dat eigenlijk. Dat ik inderdaad een soort cursusje gaf op Instagram. Ja. Dat was de voorloper eigenlijk van die cursus die ik dus lanceerde.
Want dat is natuurlijk heel, heel weinig. Ja. Goedkoop. Dus ik vroeg me ook af van inderdaad, heb jij dat ook moeten leren om uiteindelijk wat meer geld te vragen voor de diensten?
Ja, ik denk dubbel. Ik denk dat ik zelf heb moeten leren om hogere prijzen te vragen. Dat ik ook meer waarde ben gaan geven in de loop der jaren. En dat mensen ook bereid zijn om ook meer te gaan betalen voor iets onlines.
Ja.
Dus dat het drieledig is eigenlijk.
Nee.
Ik denk dat dat ook echt iets goeds is wat mensen moeten beseffen. Dat ze het ook in eerste instantie moeten doen vanuit plezier en inderdaad mensen helpen, schaalbaar. En dat het side effect kan zijn dat je er lekker mee gaat verdienen, maar dat is niet altijd het geval. Ik heb zelf ook nog wel een case dat ik inderdaad, ik gaf een paar jaar geleden PR-workshops, gewoon fysiek. En die zaten toen ook vol, maar het waren 10 mensen. En dan dacht ik ook van, ik ga een cursus maken en dan geef ik het online en dan kunnen er ook 100 mensen meedoen. Maar je vindt niet opeens 100 mensen die dan instappen. Daar zit gewoon echt de bottleneck, zeg maar.
Ja.
Dus toen lanceerde ik die cursus en ging ik achteroverleunen. En niemand kocht, weet je wel. Ja.
Ja.
Daar zit echt gewoon wel nog een stuk werk in.
Ja, precies. Dus dan moet je vervolgens nog veel marketing erachteraan gooien voor het vervolgens.
Ja, en natuurlijk kan je daar ook een deel in automatiseren. Hè? Of uitbesteden. Hè? Maar het is niet 100% passief. Maar het is wel 100% schaalbaar.
Wel jammer. Ja. Echt slapend rijk worden. Dat
zit er niet bij.
Nee,
en je reputatie, wat ik jou ook hoor zeggen, van wat je hebt opgebouwd, dat je niet out of the blue met een cursus op de proppen kan komen. Want dan gaat niemand hem afnemen.
Precies.
Ja.
En ook andersom weer. Want ik merk nu ook dat doordat ik bijvoorbeeld een boek heb over locatie-onafhankelijk werken, dat die cursus weer makkelijker verkoopt. Omdat ik die auteur ben van dat boek. En nu heb ik dan ook die cursus. En verkoop ik dus ook makkelijker weer mijn coaching trajecten. Omdat mensen dan denken van, zij zal er wel wat van weten, zeg maar. Want ze heeft die cursus. Je groeit weer in je expertstatus.
En wat me opvalt is dat veel mensen die zeggen van, ik heb een passief inkomen. Dat eigenlijk verdienen met andere mensen uitleggen hoe ze passief inkomen kunnen genereren. Of een bepaalde manier ondernemen. Zoals je ook veel business coaches eigenlijk, hun verdienmodel is het opleiden van andere business coaches. En vraag me ook af van hoe lang kan dat doorgaan? Want als al die mensen, andere mensen weer opleiden, die ook weer andere mensen gaan vertellen hoe je passief inkomen moet genereren, is die markt dan niet op een gegeven moment?
Nee, ik denk dat het niet zo heel gek is, want artsen worden ook opgeleid door artsen en bakkers worden opgeleid door bakkers. Dus waarom is het gek dat passief inkomen, dat je dat leert van mensen die dat al doen? Ik geloof juist heel erg in practice what you preach. Dus als ik iets doe, dan kan ik daarover het beste iets leren aan anderen. Het zou raar zijn als ik iets ging leren over beleggen aan iemand, want ik kan dat niet zo goed als Patrick.
Mm-hmm.
Dus ik vind dat niet heel gek of ik denk niet dat eindig is.
Nou ja, Patrick, ik ben wel benieuwd van, Suzanne heeft natuurlijk verteld over haar verdienmodel. Dat klinkt heel kundig en interessant, ons in de oren. Maar hoe haalbaar is dit, denk jij, voor de massa, voor anderen, ook mensen die nu luisteren bijvoorbeeld?
Nou, we hebben het natuurlijk vooral gehad tot nu toe over ergens nu tijd in stoppen en dan veel geld of daar passief inkomen uithalen in de toekomst. En wat ik zei, dan heb je dus wel echt iets nodig wat jij kunt vertellen of mensen kunt leren waar echt vraag naar is. En wat zichzelf op in zekere zin verkoopt of waar je makkelijk mensen voor in dienst of kunt aanstellen die dat voor jou verkopen. Dus dan heb je inderdaad, dan heb je het wel echt over misschien nu al zelfstandigen die kennis hebben. Dus dat gaat natuurlijk zeker niet voor iedereen op. Hè. Dit is natuurlijk alle beroepen die toch meer fysiek zijn. En,
mm-hmm.
Dan gaat het niet zo op. Dus dan is het wel echt iets over bepaalde kennis hebben die verkoopbaar is. Of als je het ook over websites en zo hebt, dan heb je wel iets specifieks nodig. De andere gedeelte waar we nog niet zoveel over hebben gehad, is natuurlijk nu al geld hebben en daar meer geld van willen maken.
Mm-hmm,
En dat is natuurlijk dat beleggen en die kant op gaan. Of een vakantiewoning kopen en dat verhuren. Of een kamer verhuren via Airbnb. Dat is natuurlijk voor veel mensen die nu best wel wat geld hebben, is dat wel haalbaar. Dus op het moment dat je dat geld hebt, dan is het niet zo heel moeilijk om van geld nog meer geld te maken.
je ziet inderdaad ook dat het afgelopen jaar heel veel is gebeurd. Juist tijdens de coronacrisis zijn meer mensen gaan beleggen. Het is met een kwart toegenomen, geloof ik, het afgelopen jaar. Dus dat is echt flink.
Maar dit is natuurlijk wel een aparte crisis. Dit was natuurlijk wel een crisis waar mensen heel verschillend zijn geraakt. Hè? Dus er zijn zeker veel mensen die nu juist geen geld hadden. Maar er waren natuurlijk ook mensen die geld overhielden. Die ineens niet op vakantie konden of niet vaak naar restaurants konden. En dat helpt natuurlijk wel als je geld weg wilt gaan zetten. Dat je geld overhoudt. Daarnaast is de rente natuurlijk extreem laag. Ja, als het over passief inkomen hebben. Vroeger was het altijd rentenieren. Je zet het in de jaren 80 of daarvoor. Je zet gewoon geld op een spaarrekening en je pakt 5%. Ja, dat is natuurlijk niet meer zo. Als je veel geld op een spaarrekening zet, moet je gewoon zelfs betalen. De rente is negatief. Dus dat meer mensen gaan beleggen heeft er ook zeker mee te maken dat die rente zo laag is. Dat is niet meer de manier om geld te genereren. Dus dan is beleggen logischer. En het wordt ook steeds makkelijker om te beleggen. Dat is denk ik een hele belangrijke reden, makkelijker en ook leuker.
Ja, dus via de allerlei appjes. Is dat
zeker voor jongeren veel makkelijker om te doen. En het is ook veel in het nieuws. Hè? Dus je hoort natuurlijk veel van de bepaalde cryptocurrency schiet weer de lucht in. En dat zorgt ook wel dat mensen de trein niet willen missen. Dus erbij springen.
Ja. En zie je dat als een goede ontwikkeling? Of neemt dat ook allerlei risico's met zich mee?
Ja, nee, ik zie het als een goede ontwikkeling, maar er zijn ook zeker risico's. Dat is wel belangrijk om te benadrukken. Dus is zeker ook veel jongeren hoor, dus particulieren nemen toe, die beleggen jongeren ook. De jongeren die ik daar dan over spreek, die vind ik eigenlijk goed. Hebben goede kennis over wat ze aan het doen zijn. Dus die spreiden vaak, die denken over de lange termijn. Dan vind ik het echt een goede ontwikkeling. Het is vaak best wel een beetje een puzzel in de wetenschap van waarom beleggen eigenlijk zoveel mensen niet? Aangezien het over de lange termijn meer oplevert dan op een spaarrekening. Dus je weet niet wat de beurskoersen volgend jaar doen of over 2 jaar. Maar je weet wel dat over 10 jaar of over 20 jaar is het, nou ja, kan het haast niet anders dan dat het hoger staat. Want de afgelopen 20 jaar ging het ook omhoog en die 20 jaar daarvoor ook en die 20 jaar daarvoor ook. Dus echt over de lange termijn is het logisch, als je nu geld over hebt en je wil voor de langere termijn dat wegzetten, dat je zou moeten beleggen in plaats van sparen. Dus dat nu via bepaalde apps of...
En waarom doen mensen dat dan toch? Waarom doen
dat is een beetje de puzzel, ja. Misschien is het toch het onbekende, hè? Of niet iedereen is natuurlijk heel financieel onderlegd. En vaak is het dan een beetje het idee dat dat jij degene bent die er dan niet goed uitkomt. Ja. Maar het blijkt dus als je gewoon goed spreidt en gewoon in een hele index, hè, gewoon de hele AEX-index volgt bijvoorbeeld, dat dat echt wel een goede strategie kan zijn. Dus dat meer mensen beleggen vind ik niet erg. Is denk ik goed, maar er zitten natuurlijk risico's aan vast als je niet goed weet wat je doet. Als je alles in één aandeel of in één cryptocurrency gaat stoppen, dan moet je natuurlijk heel erg van bewust zijn dat je dat geld kunt kwijtraken en dat het eigenlijk niet anders is dan naar een casino gaan.
Ja. En wij hadden het er ook even van tevoren over dat inderdaad, wij beleggen eigenlijk ook allebei niet. Ik heb dan nu voor het eerst geld in een fonds gestopt. Half jaar geleden. Dat is eigenlijk het enige. En dan denk ik wel de hele tijd van, oké, ik wil dit meer gaan doen. Maar ik weet niet goed waar te beginnen of zo. Iets weerhoudt me ervan. Ja. Wat is nou een goede strategie voor mensen die...
Hoe je begint.
Ja, hoe begin je inderdaad?
Beleggen kan ook ongelooflijk moeilijk zijn. Hè? Als je echt bepaalde instrumenten wil waarderen en zo. Dus hoe meer je erover leest, hoe moeilijker het misschien wordt. Maar het kan in zekere zin ook heel simpel zijn. En dat is wederom als je ervoor zorgt dat je goed spreidt. Dus je kan natuurlijk heel goed gaan nadenken over beleggen. Van wil ik in Heineken zitten of in Philips of in Unilever? Welk bedrijf gaat het goed doen? Hè? De Bitcoin of Apple? Maar eigenlijk kom je daar vaak niet uit. Want er zijn duizenden beleggers mee bezig. En hele grote slimme bedrijven. Dus die beurskoers die is allang aangepast op alle informatie die er eigenlijk bekend is. Dus het is heel moeilijk om het beter te doen dan de markt. Om een beter idee te hebben van wat iets waard is dan de markt. Dus daar heel veel tijd in stoppen heeft dan niet zoveel zin. Maar gewoon zeggen van, nou, we weten uit het verleden dat gemiddeld genomen beurskoers omhoog gaan. En misschien één bepaald bedrijf, maar als je gewoon in heel verschillende bedrijven zit, in 20, 30 verschillende bedrijven, dan zal je door de tijd zien dat rendement oplevert. Dus als je zo denkt, van ik moet eigenlijk gewoon in een soort index zitten. Ik moet passief beleggen in dat aspect. Dus ik moet niet echt gaan nadenken welk bedrijf ik wil of wanneer ik moet kopen of verkopen. Maar ik spreek gewoon af van, nou, iedere maand leg ik een klein bedrag in. Dan is de kans heel groot dat, nou ja, over 2 jaar weet ik niet, maar over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, dat gaat stijgen. En door dat exponentiële, Einstein noemde het 8e wereldwonder, dat rendement op rendement, dus het verspreidt steeds sneller. Net als met dat virus. Dat R getal is boven de 1. Dus als je een rendement van 10% hebt, kan je zeggen de R is 1,1. Zie je dat dat heel hard omhoog gaat. Hè? Dat je van 100 euro... Nou ja, als je 10% pakt en je deed 100 euro 50 jaar geleden, is het nu 10.000 waard. Maar deed je het 100 jaar geleden, is het al een miljoen waard. Dus die curve gaat echt steeds harder omhoog.
Want hoe beleg jij? Ben jij daar heel actief mee bezig? Of ben je daar heel passief in? Heb je gewoon
ik ben heel passief. Ja, ik lees ook zoveel onderzoeken waarbij wij bijvoorbeeld kijken van... Nou, oké, of 50 jaar geleden stopte je alles in de AX-index of een wereldindex. Of je ging echt bij een vermogensbelegger doen. Of je ging deze strategie volgen of deze strategie. En die strategieën zijn vaak duur. En wat blijkt is dat die passieve strategie, die doet het beter of net zo goed. Dus het is gewoon heel moeilijk om het beter te doen dan de markt. Dus wat je het beste kunt doen en wat dus ook het goedkoopste is, is gewoon de markt volgen, gewoon gespreid. Ja. Dus dat kan echt gewoon een tracker kopen van een bepaalde index. Of gewoon naar je bank gaan en zeggen, ik wil gespreid beleggen. En die nemen dan je risicoprofiel af. En die kiezen dan hoe jij, in welke portfolio je eigenlijk hebt. Of ook nog obligaties bij moeten. Of hoeveel risico je eigenlijk wilt nemen.
Beleg jij, Suzanne?
Ja, ik ben dus ook zo iemand die begin vorig jaar is begonnen. Uh-huh. Niet per se door corona trouwens. Want ik ben in februari begonnen met beleggen. Toen ook inderdaad begonnen met een tracker in de AIX. Toen kwam corona en was het gehalveerd. Maar ik had me wel ingelezen. Dus ik dacht, ik blijf gewoon stug doorstorten elke maand. Dat heb ik gedaan en ik heb nu een leuk rendement. Maar ik blijf gewoon doorgaan natuurlijk.
En wat even voor ons beeld, wat voor rendement heb je
nou? Nou ja, zeg 50% of zo pak je afgelopen jaar op bepaalde aandelen. Omdat ik voor corona ben begonnen. Maar dat gaat over 500 euro. Dus daar die 50%, als je die nu opneemt, ja, dan ben ik geen miljonair.
Ja,
en het schommelt natuurlijk. Dus dit jaar heb ik dan een heel hoog rendement. Maar volgend jaar misschien weer wat minder.
Het is maar sowieso veel meer dan wanneer je het op je spaarrekening laat staan. Mm-hmm.
Ja, gewoon elke maand een paar honderd euro leg ik nu in. En ook omdat ik natuurlijk geen pensioen opbouw als zzp'er. Dus ja, als ik geen pensioen opbouw, dan heb ik inderdaad niks over. En
dit komt wel het meest in de buurt van slapend rijk worden. Toch gewoon je geld beleggen.
Ja.
Dit was de Minder Werken podcast. Volgende keer gaan we het hebben over hybride werken. Een jeukwoord, maar toch ook een onderwerp waar velen van ons mee bezig zijn.
Het was even schakelen, dat thuiswerken, maar heel veel mensen zijn er toch ook van gaan houden. Een vrijere manier van werken, je eigen tijd indelen, misschien wel werk vanuit een vakantiehuisje en geen reistijd. Wat is er nodig om de gedeelde terugkeer naar de werkplek te laten slagen?
Daarover hebben we het dus volgende week. Vond je dit nou een leuke podcast? Vergeet dan niet om hem te delen en een recensie achter te laten in de podcast-app. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.